turn that you left. A mirror for the wind, hidden fear for the kou. Een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een mirror voor de wind, hidden fear for the kou. Een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen heel je leven lang.
Yeah. Goedemorgen allemaal, alle gasten en leden van de kerk. Welkom hier in de kerk, in dit gebouw of thuis. Wij samen of alleen, de kerkdienst beleefd. Op al die plekken vormen we samen onze kerk. Het thema van vanmorgen is: Hij maakt het kwade goed. En het accent zal liggen op leren en beleiden. De kinderen en tieners die thuis meekijken, kunnen gebruik maken van het materiaal wat in de nieuwsbrief staat. En de muziek vandaag zal worden verzorgd door Jaap, Marleen, Josien, Eline, Bert, Fiona en Rosanne. Mijn naam is Anja de Bruin, ik ben vandaag ouderling van dienst. Namens de kerkraad wil ik iedereen een gezegende dienst wensen. En we beginnen deze dienst met een moment van stilte.
Van mijn kant een goedemorgen en laten we inderdaad beginnen met een moment van stilte om ons te richten op de ontmoeting met God. En na dat moment van stilte geef ik een teken aan de band en dan zingen we als een belijdenis van onze verwachting het lied Ik heb mijn ogen op naar de bergen. En ik groet u en jou met genade en vrede en barmhartigheid van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we nog even blijven staan. Ik steek eerst nu aan het licht van de paaskaars dit kaarsje aan. Voor alle kinderen hier in de kerk en in de huizen. Om eraan te denken dat God ook bij jullie is vandaag. En laten we vieren dat we samen zijn, hier in het gebouw, gelukkig weer met heel veel mensen, en aan huis, door het volgende lied Samen in de Naam van Jezus. We maken aan het begin van deze dienst even pas op de plaats. En willen er echt bij stilstaan. Dat er zoveel in deze wereld en ook in onze levens is dat nog onverlost is. Onaf en onvolmaakt. Ik wil graag ons voorgaan in een gebed van verootmoediging. Laten we bidden. God onze Vader. We komen bij u en willen sorry zeggen voor al die keren dat we ons van u afwenden en uw wil voor ons leven negeerden. Vader, vergeef ons en help ons. Voor die keren dat we zondigden tegen u of tegen onze naasten, in woorden, met daden, in gedachten of doordat we bewust iets nalieten. Vader, vergeef ons en help ons. Voor al die dingen waardoor we ons lieten afleiden van u. En waarmee we leefden beneden de maat van uw liefde en genade door Jezus. Vader, vergeef ons en help ons. Voor die dingen die we nu in stilte tegen u willen zeggen. Vader, vergeef ons en help ons. En wij prijzen u voor de vergeving van onze zonden door het bloed van Jezus Christus. En voor het nieuwe begin dat u ons geeft door de kracht van uw Heilige Geest. Amen. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt onze ziel het wezen van ons leven naar God. We zingen lied 5 uit eigen bundel. We gaan zo luisteren naar het goede nieuws van God, zoals dat tot ons komt in de Bijbel. Laten we eerst ons leven daarvoor openen, door samen te bidden om de leiding van zijn geest. We verlangen naar u, als een hert verlangt naar water. Zoals het droge land verlangt naar de regen. Zoals een hart verlangt naar liefde. Zo verlangt onze ziel naar u. Heer, wilt u dat verlangen in uw goedheid tegemoet komen? Door bij ons te komen, hier in de kerk of in ons huis. Met een woord, met een lied, met een blik. Ja, kom tot ons alstublieft. Ja, wij danken u dat u gekomen bent door Jezus Christus. Door uw Heilige Geest. Kom zo ook tot ons alstublieft. En we danken u, Heer, dat u al zoveel klaar heeft gelegd. In dit gebouw, in de techniek, in de muziek die klinkt. In de dingen die ik als voorganger heb kunnen voorbereiden. En we danken u, Heer, voor alles wat er al is. We zien uit naar u. In Jezus' naam, amen. Ellen zal voor ons de schriftlezing verzorgen. Eerst uit Genesis 45, dat is ook het centrale gedeelte voor de preek. Aansluitend zingen we uit de psalmen, psalm 18, over Gods weg. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden. En dat is iets wat je in het leven van Jozef ook heel duidelijk ziet. Dat Gods weg alleen Gods weg het doel bereikt. Na Psalm 18 zal Ellen dan nog voor ons lezen, Romeinen 8 vanaf vers 31.
Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die daarbij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Er heerst nu al 2 jaar hongersnood in het land en ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en de heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Goshen wonen, dicht bij mij. Met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal daar in uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog 5 jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet.
Thank you.
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat nog leven, dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons heeft bewezen in Christus Jezus, onze Heer.
Voorafgaand aan de preek even een korte toelichting. Zoals jullie misschien al een keer eerder opgevangen hebben, doe ik dit jaar een kleine cursus, een nascholingscursus, op het gebied van preken. En het bijzondere van die cursus is dat de opdracht eigenlijk is om naast de Bijbel je te laten inspireren door literatuur, door boeken die recent zijn verschenen. Om te kijken van, nou, die boeken die zeggen heel veel over wat er leeft in onze cultuur en hoe kun je dat naast de Bijbel leggen. En hoe kun je van daaruit misschien een andere toegangsweg vinden tot de Bijbeltekst. Dat komt straks in de preek ook voorbij. Dus als ik opeens over een boek begin, dan weten jullie een beetje waar dat vandaan komt. Gemeente van de Heer Jezus Christus, geliefde broers en zussen. Hij maakt het kwade goed. Dat is de titel die ik boven de preek zet. En misschien komt die zin je bekend voor. Hij maakt het kwade goed. Uit de berijming van Psalm 121. Hij maakt het kwade goed. Hij is het die je hoedt. Het zijn woorden die mij diep raken. Dat God het kwade goed maakt. Dat hij een weg weet, ook met de pijn, met het verdriet, met de schuld. Het geeft me troost. Hij maakt het kwade goed. Maar ik weet ook, en ik kan me ook echt voorstellen, dat je dat niet zomaar altijd kunt meezingen. Als je nog niet gelooft, of wel gelooft, maar met allerlei vragen zit. Wat is dat wel echt zo, dat God het kwade goed maakt? Is het niet veel vaker zo dat de narigheid, de rottigheid, de ellende je alsmaar blijft achtervolgen? En is dat nou echt zo dat er een God is die je met je leven bemoeit en die dan alles weer op zijn pootjes laat landen? Ik las in de aanloop naar deze preek een roman met de titel Regeneratie, Wedergeboorte. De cover van het boek verschijnt zo. De hoofdpersonen in deze roman zijn twee meiden, 16, 17 jaar oud, die opgegroeid zijn in een gezin waar het niet fijn was. Gebroken gezinnen. Afwezige vaders. Ze groeien op in een deel van de stad waar je liever niet woont. Waar jongeren al bij hun geboorte met 2-0 achter staan. De twee vriendinnen kennen elkaar van de supermarkt. Ze zitten daar achter de kassa en in hun vrije tijd dromen ze van een ander leven. Een beter leven. Dat betere leven betekent voor hen, om te beginnen, dat ze genoeg geld krijgen. Genoeg geld om hun lichaam te kunnen verbeteren. Hier een randje eraf, daar wat opvulling erbij. Zodat zij ook foto's van zichzelf op Instagram kunnen zetten. zodat de jongens uit de goede buurt ook naar hen zullen omkijken. Ze dromen van een ander, een mooier leven. Daarvoor hebben ze wel geld nodig. Veel meer geld dan ze bij elkaar verdienen bij de supermarkt. Ik zal de clue van het boek niet verklappen. Geen spoiler. Maar het boek draait erom dat op een gegeven moment die twee meiden, de hoofdpersonen, de kans krijgen om in één keer heel veel geld te bemachtigen. Maar dat betekent wel dat ze dan moeten vluchten. Hun oude identiteit helemaal los moeten laten en op de vlucht moeten en helemaal opnieuw beginnen. Dus als het ware opnieuw geboren worden, regeneratie. En de spannende vraag van het boek is, gaat dat die meiden lukken? En de vraag voor jou en mij, lukt ons dat? Om echt opnieuw te beginnen. Ik denk namelijk dat heel veel mensen vroeg of laat in hun leven ook iets daarvan wel tegenkomen. Iets van die drang, van het verlangen. Dat je in je leven dingen echt achter je wilt laten. Dat er dingen zijn waarvan je denkt, kon ik me daar maar los van maken? Ik wou dat dat nou in mijn leven echt helemaal anders zou worden. Misschien omdat jij ook niet tevreden bent met je uiterlijk. Of misschien voel jij ook de last van je thuissituatie. De plek waar je geboren bent. Misschien voel je je vastlopen in een relatie. En fantaseer je hoe het zou zijn om helemaal opnieuw te beginnen met een ander. Misschien wil je het in je werk helemaal over een andere boeg gooien. Misschien heb je het verknald. En wil je echt die schone lei. En zou dat kunnen? Zou je jezelf echt opnieuw kunnen uitvinden? De teneur van het boek Regeneratie is, dat lukt je niet. Het is geen hoopgevend boek, vind ik zelf. Ik lees een stukje voor. Ik bedacht hoe in films juist de mensen met een slechte start op een gegeven moment geluk kregen. In films. Alsof al het geluk dat ze al die tijd hadden moeten missen, vroeg of laat in één klap over hen uitgestort werd. Maar het leek erop dat het in het echt helemaal niet zo ging. Dat het in de wereld eerder zo werkt dat hoe meer je om te beginnen al van iets had, hoe meer kans je had om er nog meer van je over je uitgestort te krijgen. Dus begin je slecht in het leven, reken er dan maar op, dat blijf je achtervolgen. Dat is de rode draad van het boek. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Ik weet niet of mensen nog weten wat een kwartje is. Een kwartje, dat was vroeger een kwart van een gulden. Ik zeg het er maar even bij, want ik ben ook de 40 al voorbij, dus heel veel mensen weten niet meer wat een kwartje is. Het kwartje valt, precies. De teneur van het boek is niet hoopgevend. Reken er maar niet op dat als jij voorbestemd wordt om achter de kassa te zitten, dat jij dan filmster zult worden. Meer dan eens komt naar voren in het boek van je zit vast aan je karma, je lot. Het achtervolgt je, je komt er niet los van. En de spannende vraag die vanuit zo'n boek op jou en mij afkomt, is wat kunnen we nou vanuit de woorden van God daarnaast leggen of daar tegenover zetten? God maakt het kwade goed. Dat zingen we, dat geloven we. Maar hoe dan? Vanochtend leggen we het verhaal van die twee meiden naast het verhaal van Jozef. Velen van ons zullen het verhaal van Jozef wel zo'n beetje kennen. We ontmoeten Jozef in de Bijbel als hij zo'n 17 jaar oud is. Zeg maar dezelfde leeftijd als die meiden in het boek. Maar anders dan die hoofdpersonen van de roman, lijkt het met Jozef zo voor het oog heel goed te gaan. Als hij op het toneel verschijnt in de Bijbel, dan staat hij daar in zijn mooie jas te shinen. Hij is de lieveling van zijn vader. Het gaat goed met hem. Het leven ligt aan zijn voeten. Zijn leven is Instagram-proof. Nou ja, Op dat moment dan. Want daarna komt wel een dip, zeg maar, een flinke dip. Zijn broers worden jaloers, gooien hem in de put, verkopen hem als slaaf. En daar als slaaf gemaakte komt hij in het huis van Potifar. Daar wordt hij aangerand door zijn werkgever, MeToo. En belandt in de gevangenis. Maar door dat alles heen is dan toch de teneur van het verhaal van Jozef, het gaat goed met hem. Want na elke tegenslag gaat het weer beter. Na de gevangenis klimt hij omhoog en wordt hij zelfs de onderkoning van Egypte. Mag hij namens de koning het hele land, de farao, het hele land besturen en ook zorgen voor de voedselvoorziening in tijden van hongersnood. Want, zo weet de verteller van Genesis, de Heer staat hem terzijde. Kijk, daar heb je het dus. Hij maakt het kwade goed. Dan zie je het in de praktijk. Jozef wordt wel slaaf, maar God zorgt ervoor dat het toch goed met hem gaat. Jozef komt in de gevangenis, maar God zorgt ervoor dat hij niet alleen weer vrijkomt, maar zelfs de op één na machtigste man van het Rijk wordt. God maakt het kwade goed. En dus horen we Jozef zeggen in vers 8 van de tekst, niet jullie, broers, hebben mij hierheen gestuurd, maar dat deed God. God heeft het zo geleid. En helemaal aan het einde van Genesis vat Jozef dan het nog één keer samen in een hele krachtige zin. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, jullie, mijn oudere broers, maar God heeft het ten goede gekeerd. Daar zie je het, God maakt het kwade goed. Het Bijbelgedeelte van vanochtend is een van de bekendste Bijbelgedeeltes als het gaat om wat we in de kerk belijden als Gods voorzienigheid. God die voorziet in dingen. Hij leidt de dingen. En op zo'n manier dat niets zijn plannen in de weg staat, dat niets voorkomt dat uiteindelijk hij alles goed maakt in de wereld en ook in de levens van mensen die op hem vertrouwen. Zoals Paulus dat verwoordt in de brief aan de Romeinen. Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Daarom belijden we als de kerk dat God voorzienig is. Hij maakt het kwade goed. Dat is wat ik ook geloof. Alleen, dit is wel een stuk van ons geloof, van ons belijden, om zuinig mee om te springen. Want dat God het kwade goed maakt, kan zomaar een enorme dooddoener worden. Dat je het gebruikt om de vragen van een ander of van jezelf mee het zwijgen op te leggen. Of om de pijn van een ander of van jezelf mee dicht te smeren. Zo van, ah joh, het is wel vervelend, maar God maakt het wel weer goed hoor. De belijdenis dat God alles laat meewerken ten goede, dat dus alles eens goed komt, vraagt tegelijkertijd ook om een diep besef van hoeveel ellende er nu nog is. Van een diep doorleefd besef van hoe lang het soms duurt voordat mensen moeten wachten, voordat er een streepje licht komt. Ook in Jozefs leven is de belijdenis dat God het leidt en dat hij alles goed maakt, geen stoplap. Dat zou je misschien kunnen denken als je het verhaal te snel leest, want op dit moment is Jozef in het verhaal al 9 jaar onder koning, het gaat hem goed. Hij heeft het nog veel beter dan thuis. Maar achter die buitenkant, die sterke, indrukwekkende Jozef, de kracht van zijn leven, lopen allerlei breuklijnen. Dat viel me vooral op, dat was voor mij de ontdekking toen ik weer die verhalen van Jozef doorging. Hoeveel breuklijnen er lopen door zijn leven. Tot 6 keer toe lees je door Genesis heen dat Jozef huilt. Volgens mij is er niemand in de Bijbel over wie je vaker leest dat hij huilt dan Jozef. Jozef huilt en bijna altijd gaat dat over de breuklijnen in zijn familie. Want hoewel hij het lievelingetje was van zijn vader, kwam ook hij uit een gebroken gezin. Niet gebroken door een scheiding, maar gebroken door rivaliteit en jaloezie. Even de verhalen opfrissen. Jacob is getrouwd, zonder dat hij dat zijn bedoeling was, met twee vrouwen. Lea en Rachel. En daarbij kwamen er nog twee bijvrouwen, Bilha en Zilpa. En samen vormden ze één groot samengesteld gezin met 12 zonen en nog diverse dochters. En de verhoudingen in die familie zijn niet gezond. Jacob die maar niet los kan laten dat het niet ging zoals hij wilde. En die op een ongezonde manier Rachel blijft voortrekken. En dus de kinderen van Rachel, eerst Jozef. En tot op hoge leeftijd merk je dat hij daar zo op gefocust is dat hij de andere kinderen verwaarloost en achterstelt. En achterdochtig is. En in dat klimaat groeit Jozef op. Aan de ene kant de uitverkorene met mooie dromen en mooie kleren. En aan de andere kant Aartje naar zijn vaartje. Jacob de bedrieger, de hielenlichter. Jozef de verklikker. Als ik dat op mij in laat werken, dan vind ik het indrukwekkend hoe eerlijk de Bijbel is. Notabene, de familie van Jacob, de oerfamilie, waaruit de 12 stammen van het volk van God zijn voorgekomen. Op relationeel vlak is het een zootje. En de Bijbel is er heel eerlijk over. Het was daar niet fijn in dat gezin. Je proeft het dicht aan de oppervlakte, door Genesis heen en het komt boven water. Telkens als Jozef in huilen uitbarst, als hij zijn broers of zijn vader ontmoet. De Bijbel is eerlijk. Misschien wel eerlijker dan wij naar elkaar toe durven zijn, toch? Want laten wij wel eens de breuklijnen in ons leven zien? Laten wij wel eens aan elkaar zien hoe het bij jou thuis is of hoe het bij jou thuis was? Of laten we elkaar alleen het plaatje zien dat we ook op Insta willen zetten of misschien op de voorkant van de visie? God maakt het kwade goed. Aan Jozefs leven zie je dat je zulke soort dingen eigenlijk alleen goed kunt zeggen als je iets kent van de tranen van Jozef. Letterlijk of figuurlijk. Dat je zelf ook iets kent van die breuklijnen. Of in ieder geval weet hoe dat is. Het tweede dat je aan Jozef ziet, is dat Jozef geleerd heeft om niet alleen naar zichzelf te kijken. Als we hem tegenkomen aan het begin, als puber, jongvolwassene, dan staat hij zelf in het middelpunt van de dromen. Hij, de zon, de maan en de sterren buigen voor hem. Toen stond hij zelf in het middelpunt. Maar als we hem nu tegenkomen, heeft hij geleerd om breder te kijken. Dan gaat het hem om Gods plannen, niet zozeer met hemzelf, maar met de wereld en met zijn volk, zijn familie. Hij weet, God heeft het zo geleid dat ik in Egypte ben gekomen. Om een groot volk in het leven te behouden. God heeft het zo geleid, niet in de eerste plaats om te zorgen dat het project van Jozefs leven zou lukken. Om te zorgen dat Jozef voldoende happiness zou ervaren. Nee, om mensen te redden van een verschrikkelijke hongersnood. Om te zorgen dat Gods plan met Abraham en zijn familie door zou gaan. En uiteindelijk het volk inderdaad een groot volk zou worden. En om te zorgen dat er rondom het volk van Abraham zegen zou zijn. Want dankzij Jozefs actie hebben heel veel andere mensen ook te eten. Jozef heeft een ander perspectief gekregen. Dat het verhaal groter is dan het verhaal van zijn eigen leven. En dat andere perspectief heb ik ook nodig en misschien jij ook wel. God maakt het kwade goed, maar niet op die manier dat het in mijn leven per se allemaal op zijn pootjes terechtkomt. Wij weten dat dat nu nog niet zo is. Maar we geloven in de God die in deze wereld het kwade goed maakt. Omdat hij ons dat belooft. En soms zie je daar iets van, zoals Jozef. En soms zien we ook dat God ons daarbij inschakelt. Zoals Jozef ook wordt ingeschakeld door God. En zien we het niet, dan geloven we het. Want God is de God die het kwade goed maakt. De roman Regeneratie eindigt met een scène op een rotonde. Dat is symbolisch. Want op een rotonde kun je eindeloze rondjes blijven rijden. En de boodschap van het boek lijkt te zijn, ja, zo is ons leven. We blijven rondjes rijden. Je komt er nooit eigenlijk echt uit. Je komt nooit echt verder. Maar dank aan God vertelt de Bijbel een ander verhaal. Want af en toe, op cruciale momenten, doorbreekt God die cirkel van het leven. En laat God zien, ik ben er echt. En ik ben de God van leven, van redding. Zoals in het verhaal van Jozef, de cirkel wordt opengebroken. Doordat de broers en later ook de vader van Jozef iets van het evangelie horen. Jozef leeft nog. De zoons gaan het evangelie verkondigen, zoals de vrouwen die bij het graf waren geweest. Pa, Jozef leeft nog. Het is alsof we hier in Genesis al iets horen van Pasen. Zoals die krokusjes die zich proberen staande te houden in de wind momenteel, al iets vertellen van de lente die komt. Er is leven. Er is redding uit die verschrikkelijke hongersnood. En Jozef is er nog. God heeft de cirkel van de dood doorbroken. Door Jezus te laten opstaan. Zonder Jezus zijn wij gedoemd om te blijven ronddraaien in een cirkeltje. Beheerst door falen, door pijn, door schuld. Maar Jezus heeft die cirkel doorbroken. Door te sterven aan het kruis en op te staan in glorie. Heeft hij voor ons een weg, een uitweg gebaand. Waarin we niet worden beheerst door ons verleden. Door de pijn en de schuld van vroeger. Hij heeft een weg van hoop gebaand. Want hij stond op om jou en mij nieuw leven te geven. God heeft de cirkel doorbroken. Voor velen van ons betekent dat hij dat heeft dat betekenis doordat hij ons het teken van de doop heeft gegeven. De doop waarmee hij ons elke dag weer herinnert en oproept om die weg te gaan, de weg van hoop, van nieuw leven, van bekering. En geloof in Jezus Christus. Wandel op die weg. Nee, dat is geen snelle route. Geen shortcut naar een ander, mooier leven volgens de standaarden van deze wereld. Het is een weg waarop je, net als Jozef, weerstand zult ervaren. En misschien lijden. Maar met Paulus weten we, in dit alles, niet boven dit alles, maar midden in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Amen. De Heer regeert. Dat is een van de liederen die de band heeft aangedragen voor deze dienst. En ik vond het een mooie keus, omdat dat is wat we geloven en belijden. God regeert. Door de geschiedenis heen, door ons leven heen. Daarom prijzen we Hem. Thank you.
Na afloop van deze kerkdienst ben je van harte welkom bij dominee Daniel Timmerman of van mij met je vragen of opmerkingen of over informatie hoe je mee kunt doen of lid kan worden van onze kerk. Je kunt ook digitaal contact opnemen via www.emmaskerkeindhoven.nl. Helaas hebben we na deze dienst geen koffie, omdat het koffieapparaat het vanmorgen heeft begeven. Dus we hopen snel beterschap. Dan heb ik de volgende mededelingen nog voor jullie. De collecte van vandaag is bestemd voor het diaconaal project Vrienden van de Hoop van Eindhoven. Momenteel wordt er in het pitstopgebouw, waar de hoop is gevestigd, hard gewerkt aan een aantal ruimtes om die geschikt te maken voor begeleid wonen voor een aantal jongeren. De tweede helft van het jaar zal dit project gereed zijn. En de opbrengst van onze collectes dit jaar is hiervoor bestemd. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar broeder Joop Scheuders. Hij wordt morgen 93 jaar oud. En wij willen Joop hiermee van harte feliciteren en wensen hem Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar. Is er iemand die de bloemen naar hem toe zou willen brengen? Dankjewel. Op zaterdag 5 maart hopen Stan Hartkamp en Noah Josse te gaan trouwen. Graag nodigen zij de gemeente uit om deze kerkdienst met hen mee te maken. De kerkdienst is in de Emmaskerk, dus hier, en dat begint om 3 uur 's middags. Nu is er nog een filmpje te zien over de Alpha-cursus Emma Estel, die medio maart zal starten. Opgeven kan individueel of met je Bijbelkring via de link in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar alpha@emmaskerkeindhoven.nl. En als het goed is, kunnen jullie nu het filmpje daarvan gaan zien.
Ik heb deelgenomen aan de interkerkelijke Alpha-cursus.
Nou, een aantal jaren geleden heb ik meegedaan met de Alpha-cursus.
Ik geef zelf jaarlijks de Alpha-cursus.
Zowel in mijn studententijd de student-Alpha als de interkerkelijke Alpha.
Wat heeft Alpha mij gebracht? Het heeft mijn geloofsleven toen erg verrijkt door te leren geloven vanuit het hart naast de ratio. God is er voor mij daar heel erg veel groter geworden.
En elk jaar leer je er weer van. Voor ons is het gewoon weer bevestiging van, ja, zo gek is ons geloof helemaal niet. Er zijn echt hele goede argumenten om te geloven. Ook al weet ik dat natuurlijk wel.
In mijn relatie met God, meer verdieping wat mijn geloof betreft. En meer gevoel van geborgenheid en veilig voelen, wat er ook gebeurt. En naar anderen toe voel ik me zekerder over het geloof te praten en ook meer bewogenheid.
Dan moet ik toch wel echt zeggen dat dat het moment was dat we met z'n allen om de tafel zaten, lekker te eten en te praten over het geloof, over het leven, over elkaars inzichten en samen dus die verdieping in het geloof hebben kunnen zoeken.
Ik gun eigenlijk iedereen zo'n mooie ontmoeting om samen over de basis van het geloof te praten. En te ontdekken dat als je onder de oppervlakte kijkt, dat we allemaal niet zo vreselijk verschillend zijn.
En misschien denkt u wel, ja hallo, dat weet ik allemaal wel. Maar ja, soms is het goed om juist terug te gaan naar die kern. Van wie is Jezus? Waarom is de Bijbel belangrijk? Wat doe ik in mijn dagelijks leven om te groeien?
Omdat het gewoon goed is om stil te staan bij de kern van het geloof Jezus. Ja, in de kerk word je snel afgeleid door randkerkelijke zaken. En hier gaat het gewoon echt om de kern. Dat is heel waardevol om te zien.
Fijn om daar ook zo voor te bidden voor dit mooie project, voor deze mooie reis die we met elkaar kunnen gaan maken. In onze gebeden wil ik een aantal namen noemen. We bidden voor Annelies de Jong en voor Petri. De moeder van Annelies overleed vorige week in de leeftijd van 92 jaar. De week daarvoor overleed Petri's vader. Dus er komt opeens heel veel op hen af. En we mogen bidden om troost en kracht. Ik noem de naam van Hashmat Rahmati. Die, misschien kent u hem nog van de Eén Vandaag-uitzending. En Harsmet heeft komende week een belangrijk interview bij de IND. Ze bidden om Gods hulp daarbij. En ik noem de naam van Rie Posma. Onze oudere zuster Rie, die heeft de afgelopen maanden veel ingeleverd aan energie en gezondheid. Er is nu steeds zorg nodig, die er gelukkig ook is, van de kinderen en ook van professionele verzorging. We bidden om troost en Gods nabijheid voor hen allemaal. Laten we bidden. We prijzen u, hemelse God en Vader, dat we niet als mensen en als mensheid hoeven blijven rond te draaien in een kringetje, bepaald door fouten, door pijn, door ellende. We danken u voor Pasen, voor opstanding, waardoor we mogen leven als mensen vol hoop. Omdat u op beslissende momenten laat zien dat u een weg wijst naar de toekomst. Dat u ons vergeeft, dat u ons bevrijdt. We danken u dat het ook voor ons is, dat u ons dat beloofd heeft in de doop. Dan mogen we vanuit onze doop leven als hoopvolle nieuwe mensen. Steeds weer het oude afleggen en het nieuwe leven aandoen. Help ons daarbij, Heer, als de pijn en het onaffe, het gebrokene, ook ons zo in de weg kunnen zitten en aan ons kan kleven. Maak ons vrij, Heer. Maak ons schoon. Maak ons hoopvol en blij. En help ons, Heer, om samen de weg te gaan naar u toe, om elkaar te helpen en te bemoedigen op die weg. Heer, we prijzen u dat we uit mogen kijken naar, zoals we dat nu met onze menselijke inschatting zien, het einde van de pandemie. We hebben u zo vaak gebeden om uw hulp en nabijheid. En we weten, Heer, dat het nog niet af is en dat er nog velen zijn die er last van hebben. Maar toch willen we nu ook tegen u zeggen, dank u wel voor bescherming, voor bewaring, voor medische mogelijkheden. En dank u wel dat we naar uitzien dat we ook als gemeente weer een nieuw normaal kunnen vinden. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Voor de een is het nog te spannend om volgende week naar de kerk te gaan. Voor de ander is het misschien onwennig. Of misschien is de motivatie bij ons ook wel minder geworden om naar de kerk te gaan. Heer, wilt u ons allemaal persoonlijk wijsheid geven. En ook samen als gemeente om nieuwe manieren te vinden om kerk te zijn. Heer, we bidden u om vrede voor deze wereld. Op zoveel plekken is het onrustig, wordt gevochten. We brengen ook de gespannen situatie tussen Oekraïne en Rusland voor uw troon. Heer, wilt u ingrijpen en een erge oorlog verhoeden? We bidden u ook, Heer, voor mensen die met pijn en trauma's rondlopen van militaire conflicten van lang geleden. Zoals deze week denken we aan mensen die in Indonesië of in Nederland nu weer extra de pijn voelen van de onafhankelijkheidsoorlog van 75 jaar geleden. Mensen die daar gevochten hebben of slachtoffer waren en hun kinderen. Wilt u wegen geven van verzoening en van genezing? We bidden u voor wie alleen zijn en zich eenzaam voelen. Wilt u dichtbij zijn en help ons elkaar te zien. We bidden voor de Alpha-cursus die we als Emmauskerk samen willen gaan doen. Wilt u geven dat we inderdaad samen weer terug kunnen gaan naar de kern? Samen weer opnieuw de basis mogen ontdekken en mogen groeien in het meeleven met elkaar en het delen van wie u voor ons bent. Wilt u Annelies en Petri zegenen en bemoedigen en troosten in deze intensieve tijd. Wilt u geven dat ze zich gedragen mogen weten in alles wat er op hen afkomt? We bidden u met Hashmat voor vrede, rust en vertrouwen voor zijn belangrijke gesprek komende week bij de IND. Wilt u geven dat het goed mag gaan, dat hij ook een verblijfsvergunning kan krijgen? En wilt u zijn met zoveel anderen die in een vergelijkbare, spannende situatie zitten? Voor Riposma, wilt u haar uw vrede en nabijheid geven? Wilt u ook bij haar dochters zijn en hen helpen in alles wat er op hen afkomt? We danken u met Danielle en Kees dat Danielle morgen weer naar huis mag. En wilt u ook verder haar herstel zegenen? Heer, we bidden u voor al die dingen die nu in ons hart leven, die we in stilte tegen u mogen zeggen. Heer, hoort u zo het gebed van uw gemeente? Het gebed dat we bidden in de naam van onze machtige Heer en Hoge Priester. Zijn naam loven wij, Jezus Christus. Amen. Laten we ons geloof belijden, de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. De woorden die verschijnen op de biemer en ik lees de gedeeltes in het zwart en jullie volgen met het rood afgedrukte tekst. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap daar, vergeving van de zonden. Amen. Ons laatste lied is aangedragen door Anja de Bruin. Zoals jullie nogal weten, vorige maand heb ik de vraag in ons midden neergelegd. Van, nou, bestook mij met liederen die je raken, die iets zeggen over het geloven voor jou is, wie God voor jou is. En Anja, jij hebt het over gezegd. Bij alle belangrijke gebeurtenissen in mijn leven gaat het mee, dit lied. Het geeft aan dat alle generaties voor ons, na ons en wij en alle mensen over de aarde verbonden zijn, in en door de geest. We hoeven niet al goed te zijn, maar we mogen het leren en krijgen hulp van de geest. We worden bij de hand gehouden op onze weg en we mogen God loven in gezang. Dat alles door de opstanding van Jezus die onze koning is. Via hem ontvangen wij de zegen. Bedankt voor deze prachtige woorden en deze mooie inleiding op het lied dat we nu zingen. Geest van hierboven, leer ons geloven.
Thank you.
En de dochters doen natuurlijk ook mee. Ik ken ook een versie, dan is het Gods kinderen. Dat was me niet opgevallen nu, maar de volgende keer mogen Gods kinderen zijn. Laten we als gezegende mensen op weg gaan. Want de Heer gaat met je mee. De Heere zegene je en Hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geven je zijn vrede.
Amen, amen, amen. I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. From the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid a debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I have hope. Thank you. Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Took my place, lay inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you. Has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the one. Brought took me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glory.